Zullen we gaan met elkaar lezen Psalm 145, onberijmd, en zingen Psalm 116, en daarvan het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Psalm 116, vers 10.
Ik zal u
luisteren naar Gods heilig woord, Psalm 145, vanaf het eerste vers. Een lofzang van David. O mijn God, Gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te alle dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen, en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen, en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uw majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht uw vreselijke daden, en uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid over uw goedheid overvloediglijk uitstorten. En zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is aan allen goed, en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven, en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden, en uw mogendheid zullen zij uitspreken, om des mensen kinderen bekend te maken zijn mogendheden, en de eer der heerlijkheid zijns koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen, en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen, en Hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun hun spijze te zijne tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen, en goede tieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken, en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Tot zover. Zullen we de Heere vragen om een zegen? Heere, zo verootmoedigen we ons samen voor uw heilig aangezicht. voor u de levende God, die zo heilig bent en zo smetteloos, zo rechtvaardig, dat u de zonde niet kunt zien. Laat staan zo die zondaren, zoals wij zijn, door en door zondig en door schuldig. En tegelijkertijd hebben we het gehoord, Heer, uit die 145e psalm, hoe u goed doet aan alle mensen, kinderen. Uw zon gaat nog iedere dag op over de boze en goede. Uw onuitsprekelijke langmoedigheid is voor ons niet te vatten. O Heere, nog zijn uw vleugelen uitgebreid. Nog is er plaats bij u tot schuiling van zondaren. Nog is er bloed gestort door uw lieve Zoon. O Heer, en daarom komen we nog samen. Want nog is de wereld niet voorbij gegaan. Nog bent u niet teruggekomen, omdat we nog liggen onder het zegel van uw eeuwige verkiezing. Nog, Heere, wat een wonder. Nog moeten er zalig worden. Hoe kon het zijn dat er vanavond waren, die daaronder besloten zijn, onder dat eeuwig welbehagen, die vanavond mogen worden geroepen, mogen worden getrokken, met koorden van goede tierenheid, omdat u ze van eeuwigheid hebt lief gehad. Heere, hoeft het vanavond niet ledig tot uw weder te keren. Geeft u ons vanavond vrijmoedigheid in het spreken. Geeft u geopende oren en geopende harten om uw woorden te mogen horen. O, zou u ze willen zegenen? Zou u ze willen paren aan uw geest? Zou u, o Heilige Geest, dat woord willen gebruiken en het willen inbrengen in de harten van zondaren? Mag het vanavond zijn, die roep, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Wee mij, dat ik naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk de eeuwige straffen verdiend heb. Wee mij, ik verga. Maar dat er ook gehoord mag worden, de jubeltong, die klanken, die vreugde van een ziel, die de zaligheid heeft mogen vinden buiten zichzelf, in u, o dierbare Heer Jezus, mag vanavond uw lof vergroot worden. Heer, u hebt ons daar helemaal niet voor nodig. U hoeft van mensenhanden niet gediend te worden, en toch hebt u gewild dat door de dwaasheid der prediking zalig gemaakt zullen worden die geloven. Heer, zou u ons dan vanavond daartoe willen gebruiken? In onszelf zwak van moed, klein van kracht, in onszelf hebben wij niets, Heer. Dan mogen we vanavond maar slechts nastamelen wat uw woord en wat onze belijdenis ons aanreikt. Heere, zou het mogen zijn vanavond, tot eer van uw grote naam. O, dat zal geheel zijn tegen de zin van de duivel. En wilt u hem daarom vanavond schelden? Wilt u vanavond onder de hoorders geven het diepe besef dat wij Aarons en Heurs nodig hebben om die grote strijd ook vanavond te voeren tegen die eindeloze menigte aan duivelen die zal proberen om dat woord te verhinderen. Maar Heere, u bent sterker. Jawel, sterker dan het geweld. Help ons dan, Heere. Maak ons niet beschaamd. Ontferm u over ons. Om het bloed, om het dierbare bloed van het Lam. Amen. We hebben vorige week met elkaar stilgestaan bij een van die aspecten die in het ware gebed naar voren komen. De voorbeden voor anderen of ook wel de gebeden voor bijzondere gelegenheden. We hebben met elkaar stilgestaan bij de nood die daar in Israël is. De aanslagen die daar gepleegd zijn, de Joden die daar zijn weggevoerd, en hebben stilgestaan bij de vraag, hè, wie is het die de Joden slaat? Wie is het die dit doet en wat is het doel daarvan? Vanavond zouden we de vraag kunnen stellen, als we bij het vierde aspect van het ware gebed komen, dankzegging voor Gods weldaden, dan zouden we de vraag wel inleidend kunnen stellen, maar waarom wordt de Joden dit aangedaan? U zegt, ja, daar hebben we het vorige keer toch over gehad, hè, dat het de hand van de Heere is, dat ze door de weeën heen tot de kennis van Christus zouden komen, zeker. Maar er is ook een andere reden. En dat is dat de duivel dat doet. Ook de duivel is actief om daar de Joden te tarten. Om de Joden als hij kon uit te roeien. Zoals we het ook in de Tweede Wereldoorlog hebben gezien. Die eindeloze pogingen van de Satan om de Joden het leven te benemen. Om dat hele geslacht uit te roeien. En waarom zou de duivel dat nou eigenlijk doen? Toen daar zo wat over nadacht, toen moest ik denken aan de betekenis van hun naam, de Joden. Wat is de betekenis van Jood? De betekenis is God loven. Joden zijn Godlovers. Ze zijn op deze aarde uitverkoren, een uitverkoren volk door de Heere apart gezet. Dat volk heb ik mij geformeerd om mijn lof te vertellen, om mij te loven. En daarom zou ik u vanavond wel de vraag willen stellen, hè? Is de duivel misschien bang dat die Joden komen tot datgene waartoe ze verkoren zijn, dat zij God gaan loven? Want als de duivel één ding niet wil, is het dat de naam van God en dat de eer van God gaat klimmen uit de stof, ook van deze Joden, hoe ver ook weggezakt, hoe ver ook van de erkentenis van Christus vandaan. Toch, de duivel is nog steeds iedere dag bang dat de dag komt, dat de belofte in vervulling zal gaan. He, dat gans Israël zalig zal worden. Dat er een ontzaglijk, ontzaglijk loflied zal klinken uit die vele, vele duizenden kelen die God loven zullen. Dat ze worden waartoe ze zijn afgezonderd. Godlovers. En daar is de duivel bang voor. Denkt u dat de duivel ook bang is voor u? U zegt misschien dat is een verkeerde vraag. Bedoelt u of ik bang ben voor de duivel? Nee, ik bedoel of de duivel bang is voor u. Bent u een godlover? En is de duivel daarom bang voor u? Dan zal hij dat merken. Dan zal hij ook u proberen te vervolgen en zal hij ook proberen om uw mond te stoppen, om u het zwijgen op te leggen. Hij zal alles doen wat hij kan om te zorgen dat er geen godlover meer op deze aarde overblijft. En daarom is het vanavond zaak om met elkaar ook stil te staan bij dat aspect in het gebed, het dankzeggen voor Gods weldaden, het bezingen van Gods lof. Want dat is een bevel. Als u vanavond zeggen mag, ik ben door Gods genade opgeraapt van de vlakte van het veld, ik ben door het geloof met Christus verenigd, dan heeft de Heer dat gedaan, opdat u zijn lof zou vergroten. De Heer zegt vanavond, ik deed dat niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil, opdat die verheerlijkt zou worden, opdat mijn naam geloofd zou worden. Hier in beginsel en straks tot in alle eeuwigheid. Dat is het doel. En daarom roept ons ook de psalmdichter in de 32e psalm toe, hè? Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugt in God, naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk en roemt zijn deugden te alle tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. U bent geroepen om God te loven. U zegt misschien, nou ja, u heeft toch in de afgelopen lezingen ons erop gewezen dat Gods volk ook een volk is wat in strijd is gedompeld en wat zo vaak gebogen over de aarde gaat. U hebt gezegd dat bekering berouw is en dat berouw bestaat uit een leedwezen over de verleden zonde en een hartelijk voornemen om van nu voortaan heilig voor God te leven. Is dat leven van een christen dan toch niet een leven van droefheid? Jazeker. En toch roept ons de dichter vanavond toe, zingt vrolijk, heft de stem naar boven. Rechtvaardigen, verheft den Heere. Het past de oprechten God te loven. Zingt zijne grote naam ter eer. Het is een hoog bevel van de Heere der Heren. Het is een hoog bevel van uw God. Dat u hem loven zult. Dat u hem vrolijk zingen zal. Psalm 92 krijgen we het nog wat nader toegespitst. Het is goed dat men de Heere loven. En dat men zijn naam psalm zingen. Dat men in de morgen stond uw goede tierenheid verkondigen. En uw getrouwheid in de nachten. De Heere zegt, ik verlang van u. Ik vraag van u dat u mijn lof vergroot. Als u 's morgens opwaakt zoals de vogels opwaken. En dat heerlijke loflied aanheffen naar de hemel. Zo wordt ook u geroepen om 's morgens bij het ontwaken. Bij het zien van het lieflijk levenslicht. Van de zon die weer opgaat over de boze en de goeden. Om hem weer te loven. Iedere morgen. Iedere nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. Daar wordt u toe opgeroepen. Het is goed, het is gepast dat u dat doet. U zegt, hoe vaak zou dat moeten? Wel, een andere dichter zegt, o mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid. Ten alle dagen zal ik u loven. Iedere dag, iedere morgen, iedere nacht, iedere middag, iedere avond is er reden genoeg om God te loven. Doet u dat? Is uw leven één loflied op Gods goedheid, op Gods genade? Dan zal de duivel ontzaglijk bang zijn voor u. Dan ziet hij sidderend toe als u 's morgens opwaakt. Want dan moet hij dat afschuwelijke weer meemaken dat u Gods lof gaat bezingen. Dan moet hij straks, als u aan de ontbijttafel hebt gezeten en naar de Bijbel gelezen hebt, moet hij aanhoren tot zijn gruwelijke verschrikking dat u de lofliederen met uw kinderen aanheft. Dat u 's middags tussen schooltijd, als u met de kinderen gegeten hebt, als ze thuis eten, dat u weer de psalmen aanheft en God looft. Het is voor de duivel haast ondraaglijk om in zo'n gezin te verkeren. Om steeds geconfronteerd te worden met die lofzangen op Gods goedheid. Daar kan die haast niet zijn. Als we in Hebreeën 9 lezen, dan worden we er door Paulus op gewezen dat Christus als onze grote priester zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, opdat wij de levende God zouden dienen. En dan zegt onze catechismus dat de ware christen daarin bestaat, dat hij zichzelf als een levend dankoffer aan God opoffert. Dat is het leven van een christen. En daarom zegt de Hebreeën schrijver, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden, is de mond vol van zijn lof. U zegt, nee, mijn hart, dat kan niet. Dat kan niet. De Bijbel zegt, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Als uw mond leeg is, is uw hart ook leeg. Het kan niet anders, waar hij ons vervult met wie hij is. Met zijn genade en zijn liefde, dan gaat die mond overvloeien. Steeds overvloeien van zijn eer. Als een bron die zich uitstort op de bergen. Het moet eruit, het kan niet anders, zijn lof verkondigen. Als we dat toch eens hadden, hè? Als we dat toch eens hadden, dan zou de duivel veel drukker zijn met ons. U zegt, ik vraag me soms af of die eigenlijk wel bestaat. Nou ja, dat is een slecht teken. De duivel wil elke mond stoppen die God looft. En daarom wordt u vanavond opgeroepen. Looft hem. Looft God. Looft zijn naam. Alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft hem overal waar u bent. Verkondigt zijn deugden te allen tijd. Wat een roeping, hè? En als we dan zo vanavond nadenken, hè, over het gebed, als we dan zo voor de heilige God neerknielen. En we begonnen zijn met de Heere erkennen in wie hij is, in zijn deugden. In zijn majesteit en in zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid, weet u het nog? En als we dan in de weeromstuit, in het zicht op wie hij is, weer meer licht krijgen op wie wij zijn en daaruit die verootmoediging voortvloeit, die ons de vergeving van zonde doet afsmeken bij de Heere, die ons onszelf doet verfoeien, weet u het nog? Dan geeft vanavond ons de volgende les richtingen, dat we hem mogen loven als we dan als antwoord op onze gebeden het zicht weer mogen krijgen en dat al onze zonden ons om Christus wil vergeven zijn. Dat God, die rechtvaardig is, niet langer onze rechter is, maar onze Vader in Christus geworden is. Dat de Heere zegt, ik weet dat u struikelt en dat u wankelt, maar we hebben het gehoord op Psalm 145. Ik zal u weer opheffen. Ik zal u weer omhoog heffen als u weer bent neergestort in de zonde. En wat geeft dat dan een reden om God te loven? Ik had gedacht om vanavond zomaar wat trekken daarvan naar voren te halen. Als we zo voor de Heere neerknieën en hem zoeken te loven, laten we dan komen allereerst tot het besef, het allereerste begin, dat we er zijn. Wat is het een reden om de Heere te loven dat wij er zijn? Dat wij op deze aarde een plaats gekregen hebben. En dat er een man en een vrouw geweest zijn die de Heere samengebracht heeft als door zijn hand. En dat we daaruit geboren zijn. He, om met de psalmdichter van Psalm 139 uit te roepen. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Dat ik daar in moederschoot geborduurd ben op een ontzaglijke, onzegbare wijze. Hebt u mij het leven gegeven. En toen ik geboren ben, toen hebt u mij een plek gegeven daar onder die tent van het uitspansel van de hemel. Op deze wereld heeft mij een plaats gegeven. En in die wereld hebt u daar een zon gegeven die iedere dag weer opgaat over mijn leven. U hebt mij het levenslicht doen aanschouwen, zoals de predikerschrijver zegt, het licht is zoet. Ik ben niet blind geboren. Ik mag het levenslicht iedere dag zien en ik mag me daarin in verwonderen. Ik mag me daarin verheugen. Die u toch bent, Heer. Zo groot, zo'n licht en gans geen duisternis is in u. En dan heeft u mij niet alleen een tent gegeven onder het uitspansel om in te wonen. Niet alleen een zon die opgaat over boze en goede. Niet alleen het licht, het vriendelijk levenslicht. Maar nou geeft u ook mijn hele leven lang dat regen en droogte en vruchtbare en onvruchtbare jaren elkaar afwisselen. En dat het zomaar iedere keer weer gaat regenen en de aarde wordt doorvochtigd. En dat u zomaar iedere keer weer geeft, elk seizoen, hè, dat die planten weer opkomen en die bomen. En dat dat gezaaide gewas opkomt en dat er tarwe is en alles wat meer nodig is om te leven. U vervult onze harten met vrolijkheid. U bezoekt ons land en als u begeren gemaakt hebt, geeft u regen. En dan komt daar koren uit, dat doet u allemaal. Wat een reden om God te loven, nietwaar? En dan wonen wij hier in dit land, we zijn geboren in Nederland. Ja, dan wonen we achter de dijken. Onder de zeespiegel en als die dijken doorbreken, dan verdrinken we allemaal. En dan horen we Job het uitzeggen. Hij zegt, wie heeft de zee met deuren toegesloten? Wie heeft ervoor gezorgd dat die dijken in staat zijn, hè, om dat water te weren? Wie heeft er gezegd, tot hiertoe zult gij komen en niet verder? Wie heeft de hoogmoed van de golven getemd? Het is God. Wie heeft gemaakt dat we hier nu kunnen leven? Dat we niet allang verzwolgen zijn door de golven van de oceanen en de zeeën. Het is God die voor ons daar een verhindering in gegeven heeft. Paal en perk gesteld heeft en gezegd heeft. Dat is het droge. Daar wonen de mensen. Dat is de zee. En daar wonen de zeedieren en de vissen. Wat een zorg en wat een reden om God te loven en te danken. Dat we iedere dag nog de adem krijgen om het leven te behouden. De Heere geeft ons iedere dag de adem En hij geeft ook dat iedere geslacht steeds gaat en steeds komt. Nog is de mensheid niet uitgestorven, hoe vaak is het al voorzegd. En nog is de wereld niet voorbij gegaan. De Heere zorgt nog steeds zo mild voor ons en voor onze kinderen. Mag ik eens vragen, heeft God in uw leven hiervoor de lof ontvangen? Loof je God dat je vanmorgen wakker werd, dat de zon scheen, dat er te eten en te drinken was, dat het water thuis achter de dijken bleef en jullie droog daar konden wonen? Loof je God dat je kunt ademen, dat je niet door een geweldige benauwdheid geteisterd wordt en sterft, dat God ervoor zorgt dat je lichaam functioneert? Wat een zegeningen van de Heer. Een reden om God te loven. En dan nog iets. Is er geen reden om God te loven vanwege zijn verdraagzaamheid? Dat God zeggen moet dat hij de hele wereld overzien heeft, hè? Of er iemand was die goed deed en er was er geen. Die hele wereld vol met vijanden van God en vijanden van Christus. En dat de Heere ze toch nog steeds behoedt en beschermt. Dat zijn geduld zo taai is. Dat we niet al lang allemaal zijn vergaan. Heb je ooit zo op je knieën mogen liggen? Of mogen uitzeggen, Heere, wie bent u toch? Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat u hem nog gunsten wilt bewijzen? Dat u hem kennen wilt? Wat is des mensen kind dat u het nog zo trouw bemint? Wat een wonder dat we niet al lang zijn weggevaagd en weggeveegd en allemaal liggen in de afgrijzelijke afgrond van de hel. Nog is hij geduldig. Nog is hij taai van geduld. En dan, ach, kind van God, bent u ooit tot het inzicht gekomen door het geloof van dat grote wonder, dat eer er iets van u begon te leven, eerder ook maar iets was, nog geen celletje was er van u, dat alles al in zijn boek geschreven was, dat hij u al kende, dat hij al wist, als u straks geboren zult worden, dan zult u al deze zaken doen. Dan zult u al deze zonden doen. De Heer heeft het allemaal al van tevoren gezien. En dat de Heer dan toch tot uw ziel gezegd heeft, hè, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik zag wie u was. Ik zag wie u zou zijn en wat u zou doen en toch had ik u lief. Met een eeuwige liefde. Dat geen reden om God te loven. Dat geen reden om weg te zinken voor zijn aangezicht. Heere, heeft u daar toen u die ontzaglijke verkiezing hebt gedaan. Hebt u toen mijn naam geschreven in het boek des levens. Hebt u toen met eeuwig gesproken de pen genomen en mijn naam opgeschreven terwijl u wist wie ik was. Terwijl u wist wie ik zijn zou. Wie ik tot aan mijn laatste snik zou zijn. Schreef u toch uit loutere liefde mijn naam op in uw boek. Bent u mij daarom, o grote God, gaan trekken? Bent u mij het koren van goede tierenheid gaan trekken tot u, terwijl ik tegensputterde. En dat ik wilde leven en ik wilde genieten in deze wereld. En ik zei, wijk van mij, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust, Heere. Maar u ging door. U ging door met trekken. U trok net zo lang, totdat u me had. Totdat u mij deed delen in de gerechtigheid van Christus. Totdat u me kocht. Met de dure prijs van uw bloed. Is dat geen reden om God te loven? Dat hij het niet nadat u 100 keer had tegengesputterd heeft gezegd. Het is goed. Ga dan maar. Dat hij doorgegaan is met trekken. En je getrokken heeft tot hem. Is dat geen onzeggelijk wonder? En toen hij u verlost heeft door Christus, toen heeft hij zijn engelen geboden dat zij u op handen zullen dragen, zodat u zich uw hele leven lang aan geen steen zult stoten. Is dat geen reden om vanavond op uw knieën te vallen en de Heere te loven? En te zeggen, Heere, hebt u die getrouwe troongeesten die nooit één zonde hebben gedaan, die u altijd trouw gediend hebben, hebt u die bevolen om zich bezig te houden met zo'n zondemonster als ik ben? Hebt u hen geboden om op die reine vleugels mijn vuile zondaar te nemen, om me te dragen, om me alle mogelijkheden te ontnemen, om de zaligheid nog te ontlopen? Wat een zorg, Heere, dat die ontzaglijke engelenscharen iedere dag om mij heen is, om die ontzaglijke scharen aan duivelen de mogelijkheid te ontnemen om mij mijn kroon te ontrukken. Ik loof u, Heer, dat u dat hebt gedaan en dat u dat nog steeds doet. Ik dank dat u goede werken hebt uitgewerkt om daarin te gaan, omdat u wist dat ik nooit een goed werk zou voortbrengen. Ik dank u, Heer, dat ik vandaag een goed werk heb mogen doen van u ontvangen. Dat ik tot mijn eigen verwondering ontving iets van vruchten te dragen die door u zijn verworven. Ik loof u, Heer. Ik dank u. Ik dank u tenslotte dat u mij doet reizen onder dat heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Ik dank u dat u me soms in de zwartste nachten een doorzicht geeft, dat ik het mag geloven. Een verdrukking van 10 dagen, maar de dag komt, dan is ze voorbij en dan mag ik thuis komen. Ik dank u dat u soms zo vriendelijk tot me zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik dank u voor uw ontzaglijke trouw en liefde. Hebt u geen reden genoeg om God te loven? U zegt vanavond, mijn zonden zijn vergeven. Wat een wonder dat mijn zonden zijn vergeven. Dan roept ons de psalmdichter uit Psalm 103 toe. Loof dan hem die u, al wat gij hebt misdreven, genadig wil vergeven. Heeft u geen reden om God te loven als hij dat zonderegister heeft uitgewist door zijn bloed? Als hij tot u gezegd heeft, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob, geen overtreding meer in mijn Israël. Als we mogen weten door het geloof dat dat hele boek voor zijn aangezicht van vol van gedachten is over ons leven leeg is. Zult u hem dan niet loven? Als u dan een zicht gekregen hebt door het geloof op de gerechtigheid van Christus, zoals ze verworven is op Golgotha, moet u dan niet met de psalmdichter van Psalm 71 loven en zeggen, o Heere, uw gerechtigheden, ja, die alleen wil ik prijzen op aangename wijze. Is de gerechtigheid van Christus, zoals ze aangebracht is door zijn middelaarswerk, geen reden om hem te loven? Is het geen reden om hem te loven dat hij u niet heeft willen verachten toen u tot hem riep? Dat hij nog oor, nog oog van uw verdrukking wende, maar u heeft gehoord wanneer u uit de ellende riep naar omhoog? Is het geen reden om u voor hem te verootmoedigen en te zeggen, o Heere, hebt u geluisterd naar mijn stem, waarmee ik u zo lang gevloekt heb, waarmee ik u zo lang heb tegengesproken? Hebt u uit de ellende mijn stem gehoord? Hebt u, Heer, die in de hoge hemel woont, u, wiens ogen de ganse aarde doorlopen, u die al die miljarden mensen ziet en kent, geluisterd naar dat ene ile stemmetje daar in Alblasserdam, hebt u mijn stem gehoord? Ontzaglijk wonder, nietwaar? Dat de Heere wil horen. Uw stem wil horen. Dat hij zegt, doe mij uw stem maar horen. Want uw stem is voor mij lieflijk. Uw stem is aangenaam. Een reden om hem te loven. Ja, u zegt die God. Die God is mijn zaligheid. Dan vraagt de dichter vanavond, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Is hij het dan niet waard om hem te prijzen en om hem te loven als hij uw zaligheid wil zijn? Ja, is hij het niet waard als hij in uw leven, in welke diepe wegen u ook bent gebracht, welke moeite, welk verdriet u ook hebt moeten ervaren, welke hete tranen u ook hebt moeten schreien, is hij het niet waard om geloofd te worden als u weer met de psalmdichter mag uitroepen, en gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Steeds weer hebt u in het dodelijkst tijdsgewricht, in welke zaak dan ook, mijn ziel weer willen redden, mijn tranen weer willen drogen. O Heer, u bent het zo waard om geloofd te worden. Mag ik eens vragen, wordt er al een loflied in uw hart geboren? Moeten de duivelen vanavond die hier aanwezig zijn, tanden knessen toekijken? Moeten ze hun oren stoppen, omdat het loflied in uw hart geboren wordt? Of moet u zeggen, het is zo stil. Het is zo stil in mijn hart, dat leeft niet, ik loof God niet. Wat is dat erg? Is hij het dan niet waard? Heeft hij niet alles gegeven wat hij had? Zijn eigen lieve zoon tot in de dood overgegeven, opdat u hem loven zou. En looft u niet? En dan, nog los van de geestelijke redenen om hem te loven, nog los van de redenen dat de Heere ons het bestaan gegeven heeft op deze aarde, is er nog zoveel rijke juichend stof om hem te loven. Dat we iedere dag worden overladen met zijn gunstbewijzen. Dat de Heere nog iedere dag zo trouw is ten overstaan van al onze ontrouw. Dat hij nog iedere dag onze vijanden tekeer wilt gaan. We hoeven maar te roepen tot hem en te zeggen, twist gij met mijn twisters, Hemelheer. Gaat u mijn bestrijderen toch tekeer? En hij doet het. Ik zal voor u strijden, zegt hij, en gij zult stiller zijn. Is dat geen reden om hem te loven? Om met het dichter het uit te roepen, ik zal met al mijn hart den Heere blijmoedig geven lof en ere, omdat mijn vijand, hoe geducht, teruggekeerd is en gevlucht. Hebt u geen reden om hem te loven? Dat u Gods woorden gekregen hebt, dat u zijn wet ontvangen hebt, het richtsnoer voor uw daden, dat u iedere dag dat heilig woord van God kunt nemen en u kunt laven aan deze bron, is dat geen reden om hem te loven? Hoeveel zijn er niet die in gevangenissen kwijnen, die geen Bijbel hebben om te lezen, die het soms moeten doen met één of twee teksten die ze uit hun hoofd geleerd hebben in hun leven. En u ontvangt hier, afhankelijk van welke grootte, zomaar 1200 bladzijden met openbaringen van God, wie hij is en wie die wil zijn. Wat een zegen en wat een reden om hem te loven. En dan nog iedere dag die bewaring. Aan hoeveel gevaren staan we niet bloot? Hij wil nog iedere dag ons leven sparen en ons hoeden op de stelste paden. Hij blijft bij ons dag en nacht. Hij is een vurige muur rondom ons, terwijl wij hem vergeten. Blijft hij nabij. Wat een reden om hem te loven. Ja, en dan nog heel praktisch. Wat zorgt de Heere goed voor ons? Financieel bijvoorbeeld. De Heere zendt zijn discipelen uit om dat evangelie te gaan prediken zonder buidel en zonder malen. En dan vraagt de Heere aan ze, heeft het u aan iets ontbroken? En ze zeggen niets. En zo geldt het voor ons toch ook. Heeft het ons ooit aan iets ontbroken? Misschien heeft u al heel vaak op de bodem van uw schatkist gekeken. En gedacht, nu is het echt, echt voorbij. Nu kunnen we het niet meer betalen. Maar heeft hij niet altijd om voor uitkomst gezorgd? Heeft hij niet altijd op het alleronverwachtst geholpen? En hij doet het tot de laatste snik. Want hij heeft het gezegd. Hè? Nooit is er een rechtvaardige gevonden, zoekende brood. Nee, ik zorg voor u. Ik help u. Ik ondersteun u. Hebt u geen reden om hem daarvoor te loven en te danken? Dat hij onze arbeid nog zegenen wil. Dat hij ons werk geven wil. Of een bedrijf. Dat hij ons onze inspanning zegenen wil. Wij zeggen, ja, maar ik werk zo hard en daarom verdien ik goed. Nee, dat is niet waar. Helemaal niet. Wat u krijgt en wat u doet is helemaal niet aan elkaar verbonden. Want wat u doet is uw plicht. En de Heer is niet verplicht om u daar iets voor te geven. Alles wat u krijgt is genade. Alles wat hij u geeft als loon op uw arbeid is louter goedgunstigheid. En daarom zegt David het ook, als ze de tempel gaan bouwen, dan brengen ze al die schatten die ze hebben bij elkaar voor de Heer. En dan zeggen ze, het was het uwe en we geven het weer aan u weder. Het is van u. En wij hebben dat gekregen, maar het blijft van u. Is dat geen reden om hem te loven? Als je nou nog eens je bankrekening bekijkt en het geld er ziet staan of je mooie spullen bekijkt. Dat je nou niet is met dat vuile, hoogmoedige hart, hè, daar nou jezelf over beroemd. Dat op je knieën valt en zegt, Heere, het is alles van u. Ik zal u loven dat u zo goed voor me zorgt. Ja, dan even terugdenken, hè, aan vorige week. Ook alle nieuwsberichten. Is het geen reden om God te loven dat wij in vrede mogen leven? Dat wij niet ergens in Israël in een kibbutz wonen. En dat daar zomaar gewapende mensen binnen zijn gevallen. En mensen hebben doodgeschoten, hebben ontvoerd, hebben mishandeld. Waarom leven wij in vrede? Waarom legt de Heere zo vriendelijk zijn hand om ons gezin en om ons leven en om ons land? Om ons voor geweld nog steeds te behoeden en te beschermen, is dat geen reden om hem te loven? Het is zo uniek in deze wereld. Dat er veiligheid kan zijn. Dat onze kinderen gewoon naar school kunnen fietsen. In een speeltuintje kunnen spelen enzovoorts. Dat is zo bijzonder. Daar is de Heere voor te loven en voor te danken. En nog een vraag. Ik zei aan het begin van de avond dat de duivel zo bang is, hè, voor de Joden, voor de godlovers. En daarom is hij ook zo vreselijk bang, hè, dat het koninkrijk van Christus uitgebreid wordt. En daarom, als de Heere al werkt in de gemeente en als hij al mensen toebrengt tot die gemeente die eeuwig zalig wordt, hè, dan zal de duivel er alles aan doen dat ook daaromheen de lof verstommen zal. De werken van de Heere mogen niet klinken, mogen niet bejubeld en bezongen worden. God mag niet geloofd worden voor zijn werk, want dat wil de duivel niet. En daarom vanavond de vraag, is er reden in uw leven, in uw gemeente, in uw gezin en familie, is er reden om God te loven? Moet u het Hooglied eens lezen? He, hoe de bruidegom de bruid opwekt en zegt, kom, laat ons naar onze hoven gaan, hè, als beelden van de gemeente. En laat ons zien of er nog jonge druifjes zijn. Of er nog nieuwelingen zijn die worden toegebracht tot die gemeente die zalig wordt. En daar wil de bruid met de bruidegom gemeenschap oefenen. Daar waar het volk vergaderd is. En waar die kleintjes worden toegevoegd aan de gemeente. Hebben we geen reden om God te loven? Dat hij nog steeds, ook in 2023, heeft toegebracht tot die gemeente die eeuwig zalig wordt. Is onze mond niet veel te stil? Is de lofstem niet veel te veel getemperd? Heeft de duivel niet veel te veel terrein gewonnen? Dat we onze monden houden. Dat we God niet loven. Als er één zondaar is die zich bekeert, gaat de hele hemel ruisen van Gods eer. Al die engelen gaan juichen. En op aarde is het stil. Akelig stil. God zegt, verheug je erin. Verheug je in mijn werk. De vijgenboom brengt jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Laat ons daarheen gaan, laat ons daarin verheugen, in de werken van God. Mag u vanavond zeggen, zo heel dik boven uw leven schrijven, Eben Haezer, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Wat is de Heere een loflied waard? Wat heeft Hij veel gedaan? Wat heeft Hij veel voor ons betekend? Is er geen reden om zijn lof zelfs in de nacht te zingen, daar we Hem verwachten? Zo dan lezen in Openbaring 22, als de Heer Jezus dan zegt, en zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn, is dat geen reden om Hem te loven? Om op uw knieën te vallen, kind van God, vanavond en te zeggen, u komt haastelijk, u komt op de wolken des hemels. U komt, uw voetstappen worden al zo luid gehoord. U komt en ik loof u dat u komen wil en dat u komen zal. Want als Hij komt, dan gaat de lovende kerk hier beneden, gaat in en wordt samengevoegd met de lovende kerk daarboven. Om God eeuwiglijk te loven en te prijzen. En mijn vrienden, ik moet dat vanavond eerlijk zeggen, ook tegen mezelf en ook tegen u, als u op aarde God niet hebt geloofd en gedankt en geprezen, zult u Hem ook niet eeuwig loven, danken en prijzen. Als uw hart hier niet vol is van Hem, als uw mond hier niet vol is van zijn lof, zal die ook straks niet vol zijn. Het is heel indrukwekkend, hè? Als Paulus ons wijst op de gouden keten van de zaligheid, dan zegt hij, hè, dat degenen die uitverkoren zijn, die worden geroepen. En die Hij geroepen heeft, die worden gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd zijn, die worden verheerlijkt, zegt hij. En daar heb ik vaak over nagedacht. Toen dacht ik, maar Paulus is vergeten. Er moet nog geheiligd tussen, toch? He, verheerlijkt is in de hemel. En gerechtvaardigd is als je zonden vergeven zijn. En tussen de vergeving van zonde en de heerlijkmaking is nog de heiligmaking op aarde. Maar als je de kanttekeningen dan leest, dat is heel indrukwekkend. Die zeggen, op aarde begint al de heerlijkmaking. Dus het hemelleven begint hier op aarde. Aarde in beginsel al. Nou, ik denk dat niemand vanavond tot mij zeggen zal, hè, dat in de hemel God niet geloofd zal worden. Toch? U zegt allemaal, kinderen ook, als ik zou vragen, wat gebeurt er in de hemel? Hè, dan zult u allemaal zeggen, ja, daar wordt God lof toegezongen. Toch? Hè, daar wordt zijn naam, die gaat daar eeuwig de eer ontvangen. En dan zal zijn lof uit de zuigelingenmond en uit de kleine kindertjes en uit de volwassenen en uit de opa's en de oma's zal zijn naam worden geloofd en geprezen tot in alle eeuwigheid. Toch? Maar als Paulus nou zegt dat hemelleven hier op aarde al begint, ten dele, maar toch, dan betekent dat toch dat zijn lof ook hier op aarde al klinken zal uit de monden van de kinderen. Die Hem vrezen mogen. Uit de monden van de tieners en van de pubers en van de volwassenen, van de opa's en de oma's. Zelfs uit de monden van die vrouwen en die mannen die daar op gesloten afdelingen zitten. Zo dement als wat. Hoe vaak hoor je het niet, hè? Als je met zulke mensen dan een psalm mag aanheffen uit hun kindertijd. Dat er als het ware iets loskomt en ze mee mogen zingen met een krakende stem. En toch iets van die lof van de Heere mogen verkondigen. Zelfs van mensen die helemaal van de verstand af zijn. Als ze in hun leven de Heere gevreesd hebben. En dan gaat dat loven van de Heere zelfs nog door als hun eigen verstand het wil laat afweten. En daarom is de kerk niet onvruchtbaar. Is de kerk niet zo weinig wervend, omdat ze zo weinig God looft. We hebben het vorige week gezegd. Als straks gans Israël zalig zal worden, dan zal het in vervulling gaan. Hè? Dat heidense mensen de slip van de Joodse man zullen aangrijpen om met hem mee te gaan. En waarom zal dat zo zijn? Omdat die Joden dan zullen komen tot de erkentenis van wie God is en wie Christus is. En dan zullen de Joden God gaan loven en dan gaan hun ogen gaan stralen. En dan gaat de vreugde worden gevoed, hè, die afstraalt van hun wangen. En dan zullen de heidenen dat zien en die zullen ze achterna gaan en zeggen, wat hebt u toch wat wij niet hebben? Toch? Vragen ze dat wel eens aan u? U zegt, ik ben echt bekeerd. Maar zeggen ze dan wel eens tegen me, wat heb u nou eigenlijk wat ik niet heb? Als ik in uw ogen kijk, dan daar zit iets in wat ik niet heb. En als ik zo eens naar uw wandel kijk en naar uw woorden en naar uw lofprijzingen van de Heere, dan wat moet u toch iets hebben? Wat is dat toch ook jaloers op? Is dat ons leven? Ik leg u dat vanavond niet op als een nieuwe wet en dat u daaraan moet voldoen en zo. Dat is geen wet, maar dat is de roeping. Hè? Dat is de roeping van een christen, toch als een gevolg van Gods genade en Gods goedheid. Ik weet zeker, als u een geweldige schuld hebt, laten we zeggen een ton, en ik zou die betalen, dan zou het al kunnen, en dan denk ik toch dat u dat gaat vertellen. Tegen mensen om u heen en zeg u, nou ja, zo aardig, hij betaalt. En als u me tegenkomt, dan zeg u nog eens bedankt. En iedereen die het kan horen, dan vertelt u het aan zijn klein voorbeeld. Als de Heere nou uw zonde heeft vergeven. Als de Heere u nou weggeraapt heeft voor de poorten van de hel. Als hij u uitverkoren heeft uit dat ganse menselijke geslacht. En hij u zijn kind heeft genoemd. Dan kan het toch niet anders dat u daarvan spreken moet. En dat u hem daarom loven moet. Dat uw kinderen misschien zeggen, moeten we nou alweer zingen? Ja kind, dat kan niet anders, joh. Moet de Heer het toch loven? Dat moet niet eens, dat wil ik graag. Kan toch niet anders? Als hij zoveel voor mij heeft gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruishout. Zou ik hem dan niet loven? En niet prijzen? En zou ik hem niet aan andere mensen aanbevelen? En zeggen, daar is een Christus. Die heeft mijn zonde vergeven. Dan kan het ook nog voor u. Kan toch niet anders. Dat moet toch de vrucht zijn van wat God gedaan heeft. En daarom vraag ik het u vanavond. Hè. Ik heb u gevraagd aan het begin. Hè, om als u op uw knieën gaat om de Heere te erkennen. En de Heere toe te zeggen wie hij is. In zijn deugden. En ik heb toen gezegd. Hè, als de geest zich daaraan paart. Dan gaat dat maken dat u het rechte zicht krijgt op wie u zelf bent. En dan krijgt u dat hartelijke verlangen en die hartelijke noodzaak om vergeving te vragen voor al uw vuile zonden. Ja, en als u dat mag doen, hè, dat vragen om vergeving van zonden, dan zult u die vergeving ontvangen. En dan krijgt u toch reden om God te loven. Maar dan vraagt dat van u, dat geef ik u mee, hè? Dan vraagt dat in het gebed ook meditatie. Dat u zomaar een van die dingen zo eruit neemt die ik vanavond genoemd heb. Het zijn maar enkele dingen, ik had veel meer kunnen zeggen. Dat u zomaar iets eruit neemt en dat u daarover mediteert. Bijvoorbeeld, hè, zoals u in uw moeders buiken bent geformeerd, zo heel vreselijk en wonderbaar.
daar eens over na te denken, Heere, wat heeft u bewogen om mij het leven te geven? En mij het leven te behouden in de baarmoeder? Waarom ben ik niet gestorven? In de baarmoeder, waarom ben ik niet gestorven bij de geboorte? Waarom hebt u mij in mijn kinderjaren zo trouw behoed? He, om daarover na te denken en dan tot de lofzang te komen, Heere, wat is de mens toch? Dat u zijn er gedenkt, waarom toch? Dus zomaar wat nadenken, mediteren over die ontzaggelijke stukken, he, van Gods vergevende liefde, dat hij u opzocht. Hij ging zo velen voorbij, in uw familie, in uw straat, in uw kerkelijke gemeente, op uw werk. En hij moest u hebben en hij begon u te trekken. Denk daar toch eens over na. Mediteer daar eens over en zink weg als de Heer het geeft. In ontzaglijke verwondering, Heere, waarom was het op mij gemunt? Waarom toch, Heere? Waarom toch zoveel goedheid ter overstaan van zoveel kwaad? Mediteer er toch eens over dat hij zijn engelenschare heeft gezonden. Moet eens over nadenken. Als je daar op je knieën ligt. Dat die engelenscharen toezien. Ze zien toe hoe je daar bidt. En ze zien toe hoe alle duivelen zich inspannen om u uit dat gebed te trekken. En ze worden geroepen om u daarin te begeleiden, u te beschermen. En ze zien u gaan door het leven. En ze zien die miljoenen gevaren de hele dag om u heen. En ze doen niets anders dan gevaren afwenden. En u wil het verkeerde pad opgaan. En ze verhinderen u die weg. En ze omtuinen u weg. En ze zorgen dat u uw voeten niet stoot. Moet je over nadenken. Hoe een hele engelenschaar dag en nacht 24 uur per dag met u werkzaam is. Zou je niet uitbarsten in een loflied op Gods bewaring en Gods trouw? Weet u, we loven God zo weinig, omdat we zo weinig beseffen wat het is. Als we door genade een kind van God mogen zijn. Ik geef het u mee. De Heilige Geest werkt het uit. Dat het echt in uw gebedsleven mag, een plaats mag krijgen. De overdenking van Gods goedheid. Opdat uw lof mag komen. Opdat uw kinderen het mogen horen. Uw man het mag merken. Uw hele omgeving mag merken. Dat u een weldoener hebt. Met een grote, grote hoofdletter. Over wie u niet zwijgen kunt. De algoede God. Tot slot, als ik zomaar een van die aspecten vanavond eruit neem. Als we nou denken aan die engelenschaar die ons zo op de weg bevrijdt en ons zo op de weg beveiligt. Als u hier nou vanavond zit en u zegt, maar man, daar ben ik geen onderdeel van. Ik ben onbekeerd. Voor mij geen engelenschaar. Die mij behoedt. Voor mij geen vader in de hemel. Voor mij niet de gerechtigheid van Christus. Voor mij geen verlangen. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk. Voor mij is er niets. Ik word niet aan de hand van de geest geleid. Ik word aan de hand van de duivel door het leven geleid. Voor mij geen engelenschaar die mij behoeden. Voor mij een ontelbare schare duivelen. Die mij op alle mogelijke manieren aftrekken van God en van zijn woord. Voor mij geen lonkende toekomst om hier het loflied aan te heffen en straks voor eeuwig door te zingen. Voor mij wacht de eeuwige rampzaligheid. Wilt u daar toch alsjeblieft ook over mediteren? Wilt u die werkelijkheid ook op u laten inwerken, kinderen? Als je geen nieuw hart hebt, als je de Heer Jezus niet hebt,
als je zonden niet vergeven zijn, ga je naar de hel. Ontzaglijk erg. En daarom, ook vanavond klinkt weer de roepstem, de lokstem. Bekeert u, bekeert u. Verlaat toch de wereld. Verlaat toch al die lokkende dingen in deze wereld die uw aandacht vragen en uw leven opeisen. Ga toch op uw knieën en zeg: Heere, ik loof u niet. En daarom zal ik u straks ook niet loven. Geef mij alstublieft de Heer Jezus of ik sterf. En geef mij een nieuwe geboorte. Mag ik wederom geboren worden? Mag ik een nieuwe stem en een nieuwe tong krijgen, Heere, om u te loven? Want anders moet ik straks in die eindeloze eeuwigheid deze tong en deze mond gebruiken om u eeuwig te vloeken. Ach toch, laat dat toch niet je toekomst zijn. Bid de Heere of je een ware Godlover mag worden. Dan zullen ze je haten. Dan zullen ze je misschien plagen op school. Dan zullen ze je niet moeten. Maar dan heb je wel een toekomst. De eeuwige, eeuwige zaligheid. Zo even aan op je knieën gaan. En de Heere vragen. De Heere, geef mij alstublieft een nieuw hart. Vergeef mij alstublieft al mijn zonden. Heere, denk aan mij toch in genade. Want hij heeft het beloofd. Hij heeft het beloofd. Klopt. En u zal opengedaan worden. Zoekt. En gij zult vinden. Als je hem zoekt. Vroeg zoekt. In je jonge jaren. Zul je hem vinden. Om dan veranderd te worden. Van een vloekende tong. In een godlovende tong. Kind van God, looft de Heere. Verkondigt zijn daden. Vertel het uw kinderen, vertel het uw kleinkinderen wie de Heere is voor u. En wie hij zijn wil in Christus voor uw kinderen en voor uw kleinkinderen. En tot slot, bedroeft de Heilige Geest niet. Hoe bedroeven we de Heilige Geest? U kunt het zelf opzoeken in de Bijbel, maar ik zal het u voorhouden. Waar Christus zondaren zaligt en waar de fariseeërs en de schriftgeleerden zijn werk als duivelswerk bestempelen, daar zondigen ze tegen de Heilige Geest. En daarom, dat u niet looft, is erg. Maar als u hem niet looft, maar ook Gods werk in twijfel trekt en Gods werk veracht en wegwerpt. Is vuur gevaarlijk. Mocht u dan misschien uw twijfels hebben of uw vragen hebben. U weet toch de weg naar de Heer, naar de grote profeet. Bid hem dan om onderwijs voor die zielen. Bid hem dan dat zij meer mogen leren. Dat ze afgenomen mag worden waarin ze zich vergissen. Laat hem besturen en waken. Maar blijf met uw handen van Gods werken af. Looft hem. En als u niet looft. Waar wel geloofd moet worden. Oh, daar kunnen we de Heilige Geest bedroeven. Laat ons hart vol zijn van verlangen. Jonge druifjes in zijn wijngaard. Laten we eindigen. Heere, heilige, machtige God in de hemel. O, wie kan vanavond naar huis gaan zonder schuld? Als we hier zitten, ongered en onverzoend. En onze tong u nog nooit heeft geloofd, o Heere. Wie zal niet vrezen dat we straks eeuwig u moeten vloeken? Als we hier zitten, Heer, en we mogen weten van genade. En mogen weten van ontferming en redding. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat een schuld, Heer. dat we zo weinig u loven. Dat u klagen moet, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? O Heere, wij vragen van u. Wilt u ons alle duivelse inspanningen ten spijt tot ware godlovers maken? En wilt u uw volk door u van ouds verkoren, wat nu zo in oorlog is gedompeld, maken, waartoe u ze hebt apart gezet, godlovers? Heer, dat kan toch alleen maar in de weg van de aanneming van Christus. En daarom bidden wij u, denk aan uw volk. Geef dat ze u mogen leren kennen, o Heer Jezus. Dat ze mogen zien wie ze doorstoken hebben. Dat u die rouwklagen geboren doen worden over de moord op u. Maar Heere, wilt u geven dat zij ons niet alleen zullen volgaan in dat berouw, maar ons ook mogen volgaan in de lof. Dat ze uw lof mogen bezingen. Dat ze uw eer mogen doen klimmen uit het stof. Als ze straks, o Heere, kon het zijn. Mag het snel zijn, Heere. Dat gans Israël zalig zou mogen worden. Dat die lofpsalm zou mogen worden aangeheven. Dat ook voor hen dat hele psalmboek mag openvallen en zo in bijna iedere psalm de Christus gevonden mag worden. Dat ze mogen gaan begrijpen die psalmen die ze zoveel jaren hebben gelezen en die ze zoveel jaren hebben gezongen. Die ze uit hun hoofd geleerd hebben, Heren, dat ze mogen gaan zien dat het vol is, zwanger is van Christus. O Heren, wilt u het ze leren? Wilt u het ons leren? Geef ons toch niet aan onszelf over, Heere, ook na ontvangen genade niet. Maar geef dat onze stomme monden mogen worden geopend om u te loven. Brengt u ons veilig thuis, Heere. Verzoen al het onze. Alles wat zo vol gebrek was, Heere. Maar u kunt gelukkig met kromme stokken rechte slagen doen. Doe het dan om Jezus wil. Amen. Laten we eindigen door met elkaar te zingen. Nog een keer van Psalm 116. Vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer.
God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen,
Okay.